Ja, muziek meegenomen door mijn gast Olaf Mulder uit Had Je Maar. Je bent nu opera-librettist en toneelschrijver, zeg je dat? Ja, hè?
Geen toneelschrijver, dramateur.
Gaan we het straks weer over hebben, maar dit ben je niet altijd geweest.
Nee, ik ben opgeleid als neuroloog. Heb ik ook jarenlang gewerkt en met name in de epilepsiebestrijding. En tegelijkertijd heb ik een opleiding tot analyticus, psychoanalyticus gevolgd. Dat ben ik dus ook. Als neuroloog ben ik uiteraard gepensioneerd. Als analyticus ben ik nog steeds, hoewel ik geen praktijk meer heb hierin. En ik ben eigenlijk al vanaf 1999 bezig met opera, ja. Schrijven teksten en als dramaturg.
Zie je daar overeenkomsten tussen het schrijven van...
Absoluut. Ja? Het gaat in opera en in de psychoanalyse om betekenissen achter de woorden. Net zoals een analysant patiënt zegt, hey, verdraaid, dat had u me wel eerder kunnen zeggen, dat is toch zo simpel, aan het eind van een heel lang psychoanalytisch proces. Zo is het, gaat het ook de opera-liefhebber die ontroerd is door een opera, terwijl als hij het verhaaltje vertelt, ja, dan is het vaak flinterdun.
Ja. Ja.
Het gaat om de betekenissen en de gedachten onder de woorden. De muziek stuurt die gedachten en de onbewuste invallen van het analytisch proces sturen dat ook.
Hoe ontstond die interesse voor die psychoanalytica?
Ik ben al vanaf dat ik heel klein was, ben ik geïnteresseerd geraakt door de grens tussen geest en lichaam. Toen ik 14 was, wilde ik arts worden. En ik wilde iets met dat hoofd. Mensen zeiden dan van, nou, dan word je dus neuroloog. Dan legden ze dat uit en dan zei ik van, ja, interessant, maar het is niet helemaal. Oh, dan word je psychiater. Legden ze dat uit, want wist ik veel als kind. Dan zei ik, ja, interessant, maar het is het niet helemaal. En door mijn werk in de epilepsiebestrijding heb ik eigenlijk precies dat gevonden wat ik als volstrekt onwetend kind van 14 eigenlijk meende te kunnen kiezen.
En waar zocht je dan naar? Waarom was het rest het net niet?
Omdat ik geïnteresseerd ben, net als in de duistere kant van de menselijke geest, in het scherp van de snede. Waar gaat het nou eigenlijk om? Hoe kun je geest bekijken? Hoe kun je lichaam bekijken? Voor mij is dat één samenhang. En dat is natuurlijk een ongelooflijke open deur die ik nu zeg. Maar zelfs in de medische wereld hoor je mensen, neurologen of zeggen, ja, maar dat is flauwekul. Want het zit toch allemaal in de hersencellen. Ja, hallo, dat weet ik ook wel. Maar als je als neuroloog gaat kijken naar wat mensen aan zielenroerselen hebben, dan heb je het verkeerde instrument in handen. Als je daarentegen als psychoanalyticus gaat denken dat iemand alleen maar geest is en ook niet gestuurd wordt door zijn hormonen, dan is hij natuurlijk ook heel slecht bezig.
Want voor de leek, wat doet een psychoanalyticus?
Een psychoanalyticus geeft psychoanalytische behandelingen. Dat wil zeggen waarbij er een proces wordt ontketend, waarbij iemand, geholpen door een rustgevende situatie van liggen op de bank, zijn gedachten laat vloeien, vrij vloeiende gedachten, waarbij om een gegeven moment herinneringen, maar ook gevoelens uit het verleden, demonen uit het verleden zou je kunnen zeggen, naar boven komen en dan plotseling geen demonen meer kunnen zijn. Want als jij jarenlang ruzie met welke baas dan ook hebt en ondanks je talenten dreigt je leven helemaal te mislukken en in die psychoanalyse leer je dat dat te maken heeft met de angst voor die overweldigende vader, dan kun je daar overheen komen, want je bent ondertussen 45 jaar en jouw vader is ofwel dood of is al lang niet meer die overweldigende, angstige figuur die hij voor dat jongetje van 5 jaar was.
Ja.
Dus het gaat erom om dingen te ontdekken die plotseling eigenlijk helemaal niet meer zo erg blijken te zijn. Ik zeg het nog heel simpel, het is een langdurig en ingewikkeld proces, waarbij niet alleen maar dit soort duidingen belangrijk zijn, maar ook het doorwerken en de relatie met de psychoanalyticus. Maar dit is eigenlijk de basis.
Gebeurt het eigenlijk nog veel? Want je hoort, het is bijna ik heb bijna niemand die niet naar de psycholoog gaat, bij wijze van spreken. Het is bijna een rage om naar de psycholoog te gaan. De psychiater, dat hoor je ook regelmatig, maar ik hoor nooit iemand zeggen, ik ga naar een psychoanalyticus.
Nee, de psychoanalyse is in zwaar weer. Het is natuurlijk duur. Om het proces van invallen goed te kunnen sturen, moet je het eigenlijk elke dag opnieuw doen. Het niet zomaar over na een paar weken nog eens even denken van, hé, wat valt mij in? Dus dat is natuurlijk heel erg duur en zeer inspannend voor degene die dat wil ondergaan. Er zijn een hele hoop kortere therapieën, die zijn effectief voor bepaalde problemen. Maar als je, net als het voorbeeld wat ik net noemde, als je in je leven merkt van, dit gaat zo nog 40 jaar door en er verandert niks en ik doe elke keer hetzelfde, elke keer trap ik weer erin bij mezelf, elke keer kom ik niet uit de verf met al mijn talenten, nou dan vind ik dat een psychoanalyse eigenlijk het enige nuttige en goede is om te gaan doen.
Wat geeft het jou eigenlijk als je zo'n sessie doet?
Opluchting. Het is een moeizaam proces, er wordt ook vaak gehuild, moet ook gelachen kunnen worden. Maar opluchting is eigenlijk het belangrijkste.
Mensen... Maar ook als therapeut, voel je ook opluchting?
Ja, dat is een ingewikkeld proces. Doordat je zelf een psychoanalyse hebt ondergaan, leer je ook je eigen gevoelens te bekijken. En als jij mijn analysant bent en ik merk op een gegeven moment dat ik geïrriteerd raak, dan moet ik van mezelf weten of dat komt omdat ik het te druk heb in mijn dagelijks leven, of omdat iets dat is bij jou iets is. Of jij dit soort gevoelens bij mij losmaakt. Dan denk ik, daar ga ik eens even goed naar kijken, naar luisteren. En heel soms bespreek je dat dan ook met de patiënt, analysant. Dan zeg je van, zou het kunnen zijn dat, et cetera. Mm-hmm. Dus het is wel degelijk. Je zit niet met een heel rationeel brein daar te kijken met je vingertoppen tegen elkaar. Zeker niet. En dat proces, dat unieke proces, dat kan als je, omdat je het heel regelmatig met elkaar doet en omdat de analyticus zichzelf heeft geanalyseerd. Vandaar ook dat er een leeranalyse absoluut onmisbaar is.
Hoe kwam je nou van hier naar het toneel?
Ik ben altijd al gefascineerd door de wereld van make-believe. De wereld die in de fantasie zit. Misschien is dat ook wel een beetje met de psychoanalyse te maken natuurlijk. Maar ik ben gefascineerd door opera. Omdat ik verbaasd was over de ontroering die ik met zoveel mensen deel bij verhaaltjes die flinterdun zijn. En dat komt dus naar, wat ik net zei, door die invloed van die muziek. Die tegenstelling tussen dat hele simpele, buitengewoon banale verhaaltje en de grote emoties die dat bij mensen losbrengt.
Maar als je die interesse hebt, dat betekent nog niet direct dat je het ook kan. Dat je ook toneelteksten kunt schrijven, dat je dramaturg bent, dat je opera-libretto's kan schrijven.
Nee, en dat heb ik mezelf ook zomaar moeten leren natuurlijk. Ik vind wel dat door mijn opleiding als psychoanalyticus ik daar een goede basis voor heb. Maar er bestaat geen vak librettist schrijven, libretto schrijven en dramaturg worden.
Dus, veel doen.
Heel veel doen. Oefenen. En heel veel op je bek gaan. Dat kan ik je verzekeren natuurlijk. Maar dan moet je grijnzen en het stof van je kleren schudden en weer verder gaan natuurlijk.
En dan kom je natuurlijk ook nog niet direct binnen in die wereld. Je kunt wel tegen mensen zeggen, ik schrijf libretto's. Maar dan moet je ook met de mensen om je heen verzamelen die daar iets in zien en die daar iets mee kunnen.
Hoe... Ja, dat heeft te maken met toeval. De eerste regisseur voor wie ik dramaturg was, dat was Marcel Seim, een bekende regisseur nu. Die zei van, ik heb het zo druk. Nou, zei ik, zal ik je helpen? En zo is het gekomen. Toen werd ik dramaturg en ik wist nog niet eens precies wat dat betekende.
Wat betekent het eigenlijk?
Ja, wat betekent het eigenlijk? Een dramaturg zoekt soms het stuk uit. Bespreekt in ieder geval met de regisseur op welke manier de opera gebracht gaat worden, wat de bedoeling is, welke betekenissen, ook hoe het eruit gaat zien. En tijdens het repetitieproces zorgt de dramaturg ervoor dat het ook het concept gehandhaafd blijft, dat niet het aan alle kanten uitvliegt en onbegrijpelijk wordt. Bij de voorstellingen is het de taak van de dramaturg dat het verhaal zo begrijpelijk is dat het publiek het ook snapt. En verder zorgt de dramaturg vaak voor teksten, voor programmaboekjes en subsidies aanvragen, et cetera.
Het is ook wel heel erg veel voor één zo'n term, toch?
Er zijn ook verschillende soorten dramaturgen. Er zijn heel veel dramaturgen die zelf ook muzikus zijn of muzikologie hebben gestudeerd. Mijn basis is de psychoanalyse. Dus ik zal een hele hoop dingen niet kunnen die een andere dramaturg wel kan. En misschien ook een keertje omgekeerd.
Ja. Zullen we weer naar muziek gaan? Je hebt muziek meegebracht. Ik zou zeggen, welke wil je horen?
Het volgende fragment, dat is fragment nummer 2, is een hele korte cantate-opera die gemaakt is naar aanleiding van de manifestatie van de Kromhoutwerf hier in Amsterdam. Kromhout maakte als een van de eerste petroleummotoren, de latere dieselmotoren. En componiste Sylvia Maassen heeft een compositie geschreven op mijn teksten, waarbij er een verhaal wordt verteld van ochtend, middag, avond in een fabriek. Maar ook de opkomst, de bloei en de ondergang van het ambacht. Ze heeft dat geschreven voor een koor en voor een ensemble, maar ook voor een, je raadt het al, een dieselmotor. Die zullen we niet horen, want het is hier de overture die we ter beschikking hebben.
Dat was de overture uit, uit Kromhout, hè?
Kromhout
de Werken. Ja, precies.
Van Sylvia Maassen.
Ja, bij mij aan tafel Olaf Mulder, je luistert naar het programma Levensverhalen. En de aanleiding om je uit te nodigen, we hebben het al uitgebreid over gehad, is de opera Het Ware Geweld, die morgenavond te zien is in de Uilenburger Synagoge en daarna nog een paar keer. Dat ga ik straks vertellen. Maar het is niet een opera waarbij het alleen maar hoort. Het is een semi-geanceneerde opera.
Semi-scenisch. Dat wil zeggen, de zangers hebben af en toe het boek nodig waaruit de buitengewoon ingewikkelde zangpartijen geschreven staan.
Ja.
Maar dat boek hebben we gebruikt in de vormgeving, dus daar zal het publiek niet veel last van hebben, om het maar zo te zeggen.
Want ik wou inderdaad vragen, wat zien we? Het is in de synagoge dus, in de Uilenburger synagoge. Wat heb je gedaan aan aankleding, aan dat?
Wat het publiek ziet, dat zijn een stel abstracte zuilen waarachter mensen staan, twee zangers. Maar die zuilen zijn ook tegelijk katheders waar ze heel comfortabel hun boeken neer kunnen zetten. Er is chaos in het land en een vrouw, een dame uit de duidelijk betere kringen, dat wil ze ook wel weten, die zegt van ja, dames en heren, zo kan het niet langer. Overal is chaos. Wie legt dat nou eens uit? Wie doet daar nou eens wat aan? En dan ontspint het verhaal zich, wat ik net al beschreven heb, beginnend in het heden en eindigend in, wat ik dan maar abstract heb genoemd in het programmaboek, de duistere tijden van de 20e eeuw.
Ja.
Aan het eind wordt de film van Roland Freisler, die ik al eerder beschreven heb, de voorzitter van het bloedtribunaal, het Volksgerechtshof, wordt ook inderdaad zo getoond in projectiebeelden, terwijl de man die de woorden zogenaamd vertelt ook het dan zelf zingt. Alle teksten van deze opera komen voort uit dingen die mensen gezegd hebben in werkelijkheid. Heel vaak uit boeken, maar soms ook uit persoonlijke gesprekken die ik met mensen in Duitsland heb gehad. En bijvoorbeeld met een Nederlandse Joodse jongman die in 1942 wilde onderduiken, maar dat lukte niet best. En via een soort misverstand kwam hij bij iemand die wel een onderduikadres voor hem kon regelen, maar dan als arbeidseinsatzer, dus dwangarbeider, op zogenaamd vrijwillige basis in Duitsland. Dus die jongeman is werkelijk in het hol van de leeuw ondergedoken en heeft het ook overleefd. En daar naar de hand een boek over geschreven. En ook hem hebben kunnen interviewen, ja, voordat hij in 2004 is overleden.
Bijzonder, ja. Ja. Je hebt ook iemand gevraagd om de muziek natuurlijk te componeren voor deze opera, René Samson. Waarom hij eigenlijk?
Ook weer toeval. Iemand hoorde dat ik bezig was met het libretto en zei van, ik heb een collega die componist is. En hij heeft ons aan elkaar gebracht. Nou, en we kunnen echt zeggen, the rest is history. Want het klikte direct enorm. En hij heeft dat met ongelooflijk veel verve gedaan. Want het componeren van zo'n libretto is veel meer werk dan het opschrijven van het libretto zelf natuurlijk.
Ja.
Daar heeft hij dus een paar versies van gemaakt. En we hebben er samen een demo-cd van gemaakt waarbij waarop het stuk stond wat we net hebben laten horen. Ja. Gezongen door Marcel Beekman. En daar hebben we er allebei als twee maatjes de afgelopen 10 jaar aan gewerkt.
Ja.
En vandaar dat we erg blij zijn dat het uiteindelijk er komt.
En geef je dan ook mee, goh, ik wil graag dat het een beetje zo klinkt, zo'n sfeer heeft. Of heb je dat helemaal aan hemzelf overgelaten?
Dat heb ik helemaal aan mezelf overgelaten. Ik heb ook natuurlijk voor andere mensen teksten geschreven. En soms is dat een behoorlijk gevecht. Dat de librettist zegt van ja, maar ik wil dit voor een soort muziek hebben. En de muzikus zegt van ja, maar ik wil dit als tekst hebben. Zodanig dat ik dan denk van had het dan verdorie nog aan toe zelf geschreven.
Ja.
Maar bij René Samson is dat absoluut niet gebeurd. Als we horen van die conflicten tussen componisten en librettisten, dan kijken we elkaar verbaasd aan en zeggen wij, waar hebben ze het over?
Mooi. Je wilde nog één muziekje laten horen, dat is van Poulenc. Vertel.
Mijn keuze is gevallen op Poulenc omdat hij mijn lievelingscomponist is. En dat komt ook weer omdat hij zo balanceert op het scherp van het snede tussen expressieve hedendaagse muziek voor zijn tijd en deuntjes uit de kroeg. Zoals hij en zijn makkertjes van de Groep de Six in Frankrijk in de eerste helft van de 20e eeuw deden. Die mengeling, dat schaamteloze plezier in het dansen op het scherp van het mes, dat heeft mij er altijd erg in Poulenc aangesproken. En dit lied is er ook weer een voorbeeld van. Het heet L'Anguille. Dat is de aal of de paling. En het is eigenlijk een lied over de penose uit zijn tijd. Kan je nagaan.
Laten we luisteren.
Jeune coupe, la très gentille, mort contre d'être très blanc, passant le pivert du languille, Narcisse et Hubert le Merlon, près d'elle faisaient leur manie, et la crâneuse de Clichy, aux rouges yeux de dégueulade, répète mon nom de Vichy. Panier à salade, ha ha, sans faire de chichi. Les yeux dansent comme les anges, elle riait. Les yeux très bleus, les dents très blanches. Si vous saviez, tout ce que nous ferons dimanche.
Van Poulenc, meegenomen door Olaf Mulder. En je wilde graag nog vertellen wie dit zong.
Ja, het wordt gezongen door Gilles Cachemal met Pascal Roger aan de piano.
En waarom dan deze versie? Waarom is deze mooi voor jou?
Omdat ik hem op cd had. Maar er is ook een hele mooie versie in onderdeel van een programma over Poulenc en Apollinaire. Wat gezongen wordt door Sinan Vural. Maar daar heb ik helaas nu geen band.
Nee, dat was een mooie versie. Bedankt voor je komst. Ik zal vertellen voor de mensen die het willen weten dat de opera Het Ware Geweld te zien is op 4, 11, 12 en 14 mei in de Uilenburg Synagoge. Dat is in de Nieuwe Uilenburgstraat 91 in Amsterdam. En het is nog wel aardig om, natuurlijk, om te vertellen wie de muziek heeft gemaakt. Dat was René Samson, daar hebben we het net over gehad. Vergeet ik dan nog een belangrijk iemand?
Ja, alle medewerkenden natuurlijk, maar ik weet niet of je die nu hier wilt en kunt noemen.
De regisseur is misschien nog wel leuk.
De regisseur is Marijke Beversluis, die ook de rol van de actrice voor haar rekening neemt. Dus dat is wel een duizendpoot geworden. En nou, de bozaardige rol van Roland wordt gezongen door Gerben Hauba. En de officier die eerst zich heeft laten meeslepen tot het naziregime en daarna verzet pleegt en meedoet aan de aanslag tegen Hitler, die wordt gezongen door...
En Michiel Poels, denk
door
ik.
Michiel Poels.
Ja. Als je meer informatie wilt, er zijn nog een paar kaartjes. www.operahetwaregeweld.nl. Ga ik nu aankondigen. Goede Kleedjes Radio, dat is hierna om 3 uur. Maar we hebben eerst het nieuws.